Vanmiddag wil ik het met u hebben over het vaderhart van God. Hoe we mogen wonen in het huis van de liefde. En dat doen we vanuit de tekst die geprojecteerd wordt. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk nog vaak terug aan het onderwijs van mijn goede Schotse collega Kenny Borthwick. Over de vader-kindrelatie. Eigenlijk had ik die les al eerder kunnen leren als ik niet zo eigenwijs was geweest om een boekje van Floyd McClung in de boekenkast te laten staan. Want volgens mij heeft hij ook al heel veel in dat boekje het vaderhart van God verwoord. Ik had confrontatie met een krachtpatser als die kleine Kenny. Want groot van statuur was die niet, maar wel van kracht in spreken en door de geest nodig om bij het hart van God terecht te komen. En eigenlijk is het ervan rode draad door heel mijn leven. En misschien ook wel door uw leven. In de periode dat ik supervisie heb ontvangen, 2-3 jaar geleden, werd het ook weer een van mijn belangrijkste leerpunten. Nadenken over wat het vaderschap van God voor je mag betekenen als christen. Het is eveneens de rode draad door het prachtige boek van Henry Nouwen over de verloren zoon, Eindelijk Thuis. Een boek dat kan helpen om diep af te dalen in je eigen ziel. Ik heb ook een soort uittreksel van, het boekje Thuis van hem. En dat had ook zo'n prachtige CD-ROM met liederen, maar ook een screensaver. En die heb ik me op de computer gezet. Om mezelf er maar vaag genoeg aan te herinneren, bij al mijn werk, als predikant ook. Hier doe je het voor. En hiervan uit mag je het doen. Weten dat je kind van de Vader bent. Wat betekent het om een geliefd kind van de Vader te zijn? Waarom is het soms zo moeilijk om te ervaren dat je geliefd bent? Wat zijn al die blokkades die er zijn in je leven? En wat betekent het als Jezus zegt tegen zijn discipelen, juist op het moment dat hij met zijn avondmaal viert, op de avond voordat hij gaat sterven, dan heeft het over die grote dingen. En dan zegt hij, als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Paulus sluit er nou aan in zijn onderwijs. Als hij schrijft, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dan kun je heel snel willen inzoomen op die uitdrukking, die krachtige uitdrukking, Abba, Vader. En dan ligt het al zo verleidelijk voor de hand om als theoloog, maar ook gewoon als bijbeluitlegger, even het woordenboek te pakken en te kijken wat staat er. God, Abba, Vader. Je mag hem Abba noemen, zelfs papa. En daar kan ik dan op inzoomen, bij stilstaan en vertellen dat hij van ons houdt, meer dan onze aardse vaders, die vaak maar een flauw beeld zijn van onze hemelse Vader. En dat God ondanks alles toch als een Vader voor ons zorgt, al die dingen zou ik nog voor kunnen brengen. En ze zouden waar zijn, maar ik zou te snel komen. Dat is daarom van wie ik veel heb ontvangen in de uitleg van dit Bijbelgedeelte, spreekt hier van de binnenbochtmethode. Te snel door de bocht, te kort. Een manier die helemaal geen recht doet aan wat Paulus zegt. Want hij spreekt eerst heel nuchter en heel realistisch over angst. En later, toen ik deze preek al zo af had, toen ging ik me meer en meer realiseren aan wie Paulus deze brief heeft geadresseerd. Aan de gemeente van Rome, die voor een groot deel bestond uit onaanzienlijke mensen. Voor een deel ook uit slaven. En ze hadden een bijzondere plek in Rome om samen te komen. Als je straks vandaag de dag naar Rome gaat, kun je daar nog de catacomben bezoeken. En daar de bewijzen vinden van die eerste christelijke gemeente die onder andere daar juist samenkwam. Uit angst voor vervolging, maar ook in alle nuchterheid, wetend ja, hoeveel je riskeert, kozen ze die plek, uitgaande van de angst van de Romeinse overheersers, de Romeinse politie ook, om op een begraafplaats te komen. Maar als gisteren kun je daar heel anders samenkomen, in die catacomben. Want je weet dat Jezus de dood heeft overwonnen. En toch, ook al weet ze dat, ook al geloof je dat, dan nog kun je er steeds weer moeite mee hebben met die angst. En die gaat Paulus heel, heel gericht aanpakken. En dan wordt al duidelijk waarom het dus niet zo eenvoudig is om tegen God te zeggen, Abba Vader, daar heb je de geest voor nodig. De geest die jouw angst, die mijn angst overwint. Het vraagt overgave om die dingen te geloven. Het vraagt van u, van mij, dat we ontvankelijk zijn voor de liefde van de Vader en dat we ons aan die liefde helemaal willen overgeven. En zit daar vaak niet al de bottleneck? Dat je helemaal niet weet of je dat wilt, of je dat durft, of je dat kunt. Open zijn, kwetsbaar, je overgeven, ontvangen. En heel veel dingen heb ik nu in de ik-vorm gezegd, maar ik stel me zo voor dat u dat ook zo goed herkent. Dat ik niet de enige ben die worstelt met angsten. Angsten, dat zijn er veel dingen waarvoor we bang zijn. Kunnen zijn. Waardoor het leven helemaal beheerst kan worden en kan worden lamgelegd. En daarom moet het eerst over angst gaan. Voordat we kunnen spreken over de Vader. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. De mensen die dat toen hoorden weten nog veel beter dan wij wat het is om slaaf te zijn. Dat is wat angst met je doet. Het maakt je tot slaaf. Het houdt je gevangen. Het beperkt je vrijheid op allerlei manieren. Wat zijn zo die angsten die voorbij kunnen komen? Ik heb een aantal genoemd. Op de sheet. Die komen nu ook even voorbij. Bang om te falen. Om betrapt te worden. Maar zoiets kan wel heel nuchter helpen in het verkeer als je allerlei kastjes langs de weg ziet. Even dimmen. Maar dat laat tegelijk al zien dat het hart dan dus niet veranderd is, hè? Even dimmen. Bang om afgewezen te worden. Je gevoelens te laten zien. Want dat heb je misschien door het leven wel afgeleerd. Want zodra je dat deed, bam! Kwam er iemand die erop inhakte. Zo zijn er zoveel dingen waarvoor we bang kunnen zijn. Die raken aan ervaring ook. Die raken ook aan een stukje cultuur wat je hebt meegekregen in de opvoeding. Van dat soort dingen doen wij niet. En dan kun je daar ook voor aan de kant gaan. Er zijn zoveel manieren om die angst niet onder ogen te komen. Om die niet te voelen, niet te willen voelen. Je kunt ervoor vluchten. Je kunt je storten in je werk. Je kunt ook steeds op zoek gaan naar iets nieuws. En juist op het moment dat het er dan op aankomt, dat je gaat veranderen, dat je al voldoende nieuws hebt gevonden, om zo te zeggen, ga je toch maar weer verder naar iets nieuws. Of je voert het zoveelste telefoongesprek, je verstuurt het zoveelste sms'je. Er zijn zoveel dingen waarvoor we bang kunnen zijn. Het leven van heel veel van ons wordt, en we zijn ons dat vaak niet eens meer zo bewust, het leven van heel veel van ons wordt beheerst door angst. Wat zou er gebeuren als? En hoe moet het nu verder als? Wat als ik een ongeluk krijg? Hoe bewaren we de eenheid in de kerk? Allemaal vormen van angst. En die angst kan je leiden tot boosheid, tot wanhoop, tot onrust. En weet je, die angst die we zo van alle kanten benaderen en die van alles met ons doet, heeft ook alles te maken met slavernij, met macht die anderen op jouw leven uitoefenen. Ik vond het wat dat betreft frappant om vanmiddag even het Buitenhof te zien, waar een gesprek werd gevoerd met de demissionaire minister-president, en dat hij ook werd geconfronteerd met beeldvorming. En dat hij toen daar heel bewust afstand van kon nemen en kon zeggen ook van, ja, je moet je daar ook niet door laten leiden. Ja, maar dat is nou net vaak het springende punt, dat we ons daar wel door laten leiden. Door beeldvormingen, door verwachtingen, angst om afgewezen te worden, al die dingen meer. En dat beheerst zo'n groot deel van ons leven. En zo hebben anderen op die manier macht over ons en zijn we niet vrij. We zijn geroepen om vrij te zijn, maar we zijn het niet. Je bent zijn of haar slaaf. Wat zou hij van me vinden? En zo zijn er nog steeds volwassen mensen, ver in de 30 en 40, die vraag nog steeds stellen van, wat zou mijn vader, wat zou mijn moeder hiervan zeggen? Time to grow up, om volwassen te worden, om vrij te zijn. In onze gemeente hebben we in het najaar een cursus gehad. Die heette eerst volwassen christen worden en die is nu omgedoopt tot vrij zijn. Als kern van volwassen zijn, dat je je vrijheid neemt als kind van God. Omdat al die vragen die we onszelf kunnen stellen, die dat stemmetje verwoord dat we in ons achterhoofd hebben, wat zou zij zeggen, wat zou hij zeggen? Herkent u dat, die stemmen en die angsten? Elke keer als we zeggen, ik ben bang dat, komt die angst bij ons denken binnen en doet iets met ons voelen. Maar de Heilige Geest wil deze angst in ons leven dus afbreken en opruimen. Paulus schrijft aan een gemeente die zo in een cultuur leefde vol van angst en van macho gedrag en ontzettend veel geweld. En juist die slaven in de catacomben mochten horen op zekere zondag, op de dag van de Heer, dat er een brief kwam van Paulus dat werd voorgelezen. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Want jullie zijn wedergeboren tot een levende hoop. Het ontvangen van de geest heeft alles te maken met wedergeboorte. Dat je van de duisternis overgebracht bent naar het rijk van het licht. Dat je van onverschilligheid tegenover het evangelie een volgeling bent geworden die voor hem door het vuur wil gaan. Dat je eerst niet geloofde en nu wel. Dat de Bijbel misschien een dor boek was, zoals zoveel andere boeken. En nu het levende woord. En als dat gebeurt, dus als je bent wedergeboren tot een levende hoop, dan kun je nog steeds weer opnieuw slaaf worden of in slavernijgedrag terugvallen. Dat je hem zo te zeggen met Israël gaat terugverlangen naar de potten van Egypte. Want het was wel herkenbaar, het was wel vertrouwd. En dan val je terug in bekende patronen. In pastoraat komen we dat heel vaak tegen als slachtoffers van geweld, toch weer voor kiezen om dat slechte huwelijk terug in te gaan. En niet door te pakken in therapie. En je laat het misbruik weer toe. De Satan is er altijd op uit, altijd weer om angstige mensen van ons te maken, die ver onder hun niveau, onder hun roeping, onder hun vrijheid leven. En dat is de geestelijke strijd die gaande is en die je moet durven aangaan als volgeling van Jezus. Je bent geroepen om vrij te zijn. In alles. Ik mocht net al zijn naam noemen, Henry Nouwen. En die heeft dat benoemd als, dan leef je in het huis van de angst. Angst voor mensen, angst voor dingen die kunnen gebeuren, angst voor de toekomst, noem het maar op. Het zijn allemaal kamers, om zo te zeggen, van het huis van de angst, waar maar één sfeer heerst, waar één geur doorheen gaat, die van de angst. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw in het huis van de angst te leven. Maar wat dan wel? Waarvoor hebben we de geest dan wel ontvangen? Nou, dat zegt Paulus heel positief. Je hebt de geest ontvangen om Gods kind te zijn. Blijkbaar is dat het tegenovergestelde van slaaf zijn, kind zijn. Een geadopteerd, een aangenomen kind in volle rechten. En als we nu tot ons door hebben laten dringen dat er zoveel angsten zijn in ons leven, dan kunnen we ook beter begrijpen waarom het nou zo moeilijk is om echt als kind van God te leven en dat altijd bewust te zijn. Begrijp me niet verkeerd. Wanneer je angstig bent, dan bedoel ik niet dat je dan geen kind van God bent. Want hij houdt je vast door al je angsten heen. Maar ik bedoel wel dat het dan moeilijk is, of zelfs onmogelijk, om te ervaren wat het is om kind van God te zijn. En daarom kan het zo moeilijk zijn om wat we met ons geloof weten, om dat echt tot ons hart door te laten dringen. Kind zijn staat tegenover slavernij. Er is nog iets wat Paulus in vers 15 zegt, en dan is niet direct duidelijk wat daar tegenover staat. Wat staat er nu precies tegenover angst? Slaaf staat tegenover kind, maar wat staat er tegenover angst? Nou, omdat ik al zoveel over vrijheid heb gesproken, zou je denken van, dat zal het dan wel zijn. Vrijheid. Vrijheid is immers leven zonder angst. En van het andere Bijbelgedeelte lijkt het ook heel voor de hand te liggen. Als Paulus schrijft, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En hij zegt ook, Christus heeft ons bevrijd, omdat wij in vrijheid zouden leven, hou de stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen. Maar hier in Romeinen 8 gaat Paulus een stukje dieper. Tegenover de slaaf staat het kind. En ons kind zijn en Gods vader zijn wordt niet het meest gestempeld door vrijheid en verantwoordelijkheid, volwassenheid, maar door iets wat nog dieper gaat. En dat is de liefde. Lees het ook zo prachtig in de eerste brief van Johannes. Waar heel die vijf hoofdstukken van die eerste brief cirkelen om wat is nou echte liefde. Echte liefde van God ervaren. En daaruit leven. En dan schrijft Johannes, de liefde laat geen ruimte voor angst. Dat staat in 1 Johannes 4 vers 18. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. En om goed te begrijpen wat Johannes dan bedoelt, moet je nog even doorlezen. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Dus angst staat tegenover je geliefd weten, je geliefd voelen. Angst is het tegendeel van de liefde van de Vader kennen. En dat kan heel confronterend zijn om te horen. Het was ook confronterend voor mij om dat eens goed tot me door te laten dringen. Als ik angstig ben, als ik bang ben voor afwijzing, wat voor geschiedenis daar ook achter zit. Als ik bang ben om te vertellen wat er echt in mij leeft. Ken ik de liefde van mijn vader nog niet? Zijn liefde voor mij is nog geen werkelijkheid geworden. Ik pluk er nog niet de vruchten van. Je kunt praten over liefde zonder te ervaren dat je geliefd bent. Zonder deze werkelijkheid ook echt te kennen. Dat de vader onvoorwaardelijk van jou houdt. als zijn kind. En dat je daarom niet meer bang hoeft te zijn voor wat anderen van je zeggen of denken. En je hoeft niet bang te zijn om te vertellen wat er echt in je leeft. Vertel het maar. Deel het maar. De Vader houdt van je met een onvoorwaardelijke liefde. Nou, ligt hier niet het punt waarom het zo moeilijk is te geloven dat de vaderliefde onvoorwaardelijk is? Want in de wereld, in het leven, hebben we zo vaak te maken met allerlei voorwaarden. Liefde tussen mensen is vaak zo voorwaardelijk. We maken in de opvoeding ook heel vaak misbruik van, nietwaar? Als je even boodschappen voor me doet, ben je een lief kind. Als je dit of dat voor me doet, dan hou ik van je. Ja, kun je dan nog nee zeggen? We moeten liefde ook zo vaak verdienen. En voor het weten is die gedachte ook diep doorgedrongen in de relatie met God. Dat we het toch moeten verdienen. Maar God is liefde. Het is zijn wezen om lief te hebben. En hij is de eerste in de liefde. En hij is het, zegt Johannes in zijn brief, die de liefde opwekt. Die met zijn liefde in ons wil wonen. En dan komt het, en dan drijft zijn liefde de angst uit. Een nieuwe Bijbelvertaling spreekt over volmaakte liefde sluit angst uit. Ik vind dat een teruggang. En de vorige vertaling vond ik hierin beter. De volmaakte liefde drijft de angst uit. We hebben vaak al te maken met de realiteit van de angst, en die moet eruit. Daarvan moet je worden bevrijd. En daarvan mag je ook worden bevrijd in Gods naam. En dat brengt ons bij de kern van het vaderschap van God. En bij de kern van ons kind zijn. Die onvoorwaardelijke eeuwige liefde van God. Dat hij zijn verbond sluit met zondige mensen. En dat Paulus ook ergens anders kan zeggen. Hij heeft ons lief gehad toen wij nog vijanden waren. Jezus heeft ons maar niet gevonden op een nulpunt, maar ver onder dat nulpunt. We waren zijn vijanden. En nu hoeven wij die liefde alleen maar te accepteren in geloof, te aanvaarden. En juist dat is zo moeilijk, want we leven in het huis van de angst. We zijn zo gewend aan leven uit angst. En leven met de Vader is leven in het huis van de liefde. Dat is een ander huis. En dat huis is ons vreemd. We kennen de geluiden niet van dat huis. Tenminste niet allemaal. En de geur van dat huis, dat blijft wel vreemd. Het is een heel proces om je in dat huis thuis te voelen. Maar hoe kom ik in dat huis? Door de Geest van God. Ontvangen de Geest van God om ons te brengen van het huis van de angst naar het huis van de liefde. Want hij leert het ons zeggen. Hij zegt het ons als het ware voor. Zeg maar na. Abba, Vader. En je leert het zeggen. Je hoort het. Je voelt het. Meer en meer. En steeds meer in het volwassen worden krijgt het inhoud en betekenis. Abba, Vader. Dat zijn geen woorden die je zomaar kunt uitspreken. Dit is een manier van leven die diep gaat. Het leven waarin we niet meer angstig zijn, omdat we ons geliefd weten door de Vader. Ik denk dat we hier allemaal wel iets van kunnen herkennen. Dat geloven dan een heen en weer pendelen is tussen die twee huizen. Het huis van de angst en het huis van de liefde. Je bent nog niet echt weg uit het huis van de vader, van de angst. Er staan nog heel wat dozen van jou daar. En je hebt ook niet alle dozen uitgepakt in het huis van de liefde. En ondertussen kom je niet alleen de vader van het licht tegen, maar ook de vader van de leugen. Die komt vertellen dat dat toch zomaar niet kan. Wie denk je wel dat je bent, dat je God vader noemt? Als je hier recht hebt, kom nou. En steeds opnieuw is er dan die vraag, hoe kom ik in het huis van de liefde? Laat je leiden door Jezus Christus. Ga aan zijn voeten zitten. En laat je door hem onderwijzen. Hij heeft, zegt het begin van het Johannes-evangelie al, laten zien wie God voor ons wil zijn. En hij drukt ons aan het vaderhart van God. Hij heeft die vadernamen bij ons in willen prenten. Hij heeft ons zo leren bidden. Zeg het maar, onze Vader in de hemel. Daar heb je het al. In het gebedsonderwijs van Jezus. Daar begon hij de roeping van de discipelen mee. Daar begint alles mee. En weet je wat ook zo helpen kan in het leren... beleven dat je kind van de Vader bent, het avondmaal. De mensen, zo heeft Jezus dat wel bedoeld. Maar dat is een maaltijd die alleen tot zijn recht kan komen in het huis van de liefde. En daarom kent de kerkgeschiedenis op dit gebied ook zoveel zwarte pagina's. Dat we elkaar het huis uit hebben gevochten en de toegang tot de Vader hebben ontzegd. Daarom doet zich hier een vraag voor die we eerlijk moeten beantwoorden als kerk, als gemeente. Zijn wij huis van de liefde? Is dat wat we proeven als we aan tafel zitten? Als we elkaar samen onder ogen komen? Of worden we juist dan niet geconfronteerd met allerlei angsten? Het moet allemaal wel weer netjes gaan. Angst om de controle te verliezen. Angst om echte verbondenheid te zoeken. Ik heb het eens gepresteerd in onze gemeente om mensen te vragen elkaar de hand te geven. Dat was toch wel heel vergaand voor veel mensen. Angst om Jezus Heer van de kerk te laten zijn. Angst om de geest te laten waaien. Angst om los te laten. Angst om te veranderen. Want het is best wel spannend. Voor heel veel mensen is een verandering heel spannend. Loslaten van vertrouwde dingen, van vertrouwde patronen. Af te wijken van tradities, al die dingen meer. Je wordt ontzettend met jezelf geconfronteerd. En dan komt weer die regel van Johannes mij te binnen. In iemand die geen angst kent... Die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Al die angsten die we tegenkomen, ook in onze mails, geven we de gemeenten. We kunnen ons er zo op voorstaan dat we niet zo hechten aan tradities en zo. Binnen 20, 30 jaar heeft iedere groep een cultuur. En dan is je zo weer aangevangen, in gevangen. Ik kom het ook bij mezelf steeds weer tegen. Hoe ik ervoor moet knokken. Om die angsten te overwinnen. En dan moet ik ook mezelf voorhouden. Je leeft te weinig vanuit de liefde van God de Vader. En nog ken je te weinig blijkbaar Christus. Ja, het duidt ook op een gebrek aan Christuskennis. Wat hij met zijn offer voor jou en voor mij heeft bereikt. Want de weg van het huis van de angst... Het huis van de liefde is in Christus. In Christus alleen. Die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het volle leven, het rijke leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En zo is het, mijn broeder, mijn zuster. Nooit zullen we de Vader echt kennen als we ons niet laten omhelzen door Jezus Christus. En mee laten nemen door Jezus naar de troon van God. En al die dingen mogen we juist oefenen bij de viering van het avondmaal. Die viering kan ons helpen om het huis van de angst om te vormen in een huis van de liefde. Waar we weten en proeven en zien dat we geliefde kinderen zijn. Voor wie de Vader ieder offer over had, zelfs het offer van zijn zoon. Daar mogen we tijdens het eten en drinken ook dit in onze gedachten hebben. Ik weet niet of we binnenkort die avondmaal vieren, maar zeg er maar tegen jezelf: ik wil wonen in het huis van de liefde. De kerk kan weer huis van de liefde worden als ieder van ons persoonlijk leert om te wonen in het huis van de liefde. Als iedereen persoonlijk Christus omhelst en nooit meer genoeg van hem weet kan krijgen. Ja, broeders en zusters, vergeet het niet. U hebt de geest ontvangen. Met uw geest hebt u alles in huis. Laat die geest maar waaien. Amen.